Dan kom ik al, zou ik graag eerst de toegevoegde agenda willen voornemen aan het laatste punt, punt 20 in beslag.
Voorzitter, zo, mag ik heel even onderbreken. Ja. Als het mag, had ik eens graag even teruggekomen op punt 4. Het ging mij daar straks ietsje te snel in verband met die schuilhuisjes.
Ah ja, oké, prima, dat kan.
Zoals wij zeggen. Ik had gedacht in kader van de verkeersveiligheid of dat eventueel mogelijk is of daar wordt misschien rekening mee gehouden dat die publiciteit niet op alle schuilhuisjes uitgevoerd worden omdat dat, ik denk dat dat niet overal even veiligheid is. Want ik weet een voorbeeld is het kruispunt Nieuwstraat Rode Kruislaan. Als je dan vanuit de Rode Kruislaan komt... het verkeer vanaf Ginderbroek is redelijk slecht zichtbaar. Zeker als je dan... dus dat wou ik gewoon even meegeven. Misschien wel.
Dank u voor de aanvulling, want dat is een terechte aanvulling. Maar er zijn een aantal voorwaarden waar ze moeten aan voldoen.
Ah ja.
Onder andere zichtbaarheid, verlichting.
Oké, dank u. Ja.
Dank u wel. Dus dan gaan we eerst naar de toegevoegde agenda, punt 21, ondersteunen en activeren van mensen die hun uitkering verliezen vanwege Koen. Koen, aan u het woord.
Ja, zeggen nu vanwege Koen. Dat is niet mijn schuld, hè, voorzitter.
Nee. Zo bedoelde ik het niet.
Ik weet het wel.
Oké, dat is goed.
Ja, mijn vraag behoeft eigenlijk niet zo heel veel uitleg, denk ik. We weten allemaal dat door de federale maatregelen... een aantal mensen hun uitkering gaan verliezen. Dat zal voor Mol ongetwijfeld niet anders zijn. Jullie weten, neem ik aan, het aantal Molenaars dat is. Dan mogen dat ook zeggen, Seven, als je wilt. Mijn vraag daar rond is, welke rol kan de gemeente en het OCMW spelen in het begeleiden, het opleiden en het activeren van de werkloze Molenaars die hun uitkering gaan verliezen? Worden de werklozen persoonlijk geconsulteerd daarover? Is er een activeringstraject? Is er een mogelijkheid dat de gemeente samen met de werkzoekende VDAB en plaatselijke bedrijven bijvoorbeeld jobdagen inricht, zoals het in sommige andere gemeentes gebeurt? En tot slot, is er een scenario voor de maatschappelijke activering van mensen die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen?
Ja, dank u voor de vraag, Koen. Het was inderdaad geen groot geheim hè, dat de werkloosheid in de tijd ging beperkt worden. Nu, wanneer die mensen inderdaad hun werkloosheid verliezen en zij mogelijk het idee hebben dat zij geen financiële buffer hebben, dan kunnen zij zoals elke molenaar zich aanmelden bij het welzijnsonthaal. En dan zullen wij uiteraard eerst kijken of als ze na een sociaal financieel onderzoek of als zij in aanmerking komen voor een leefloon. En dan zullen wij natuurlijk, zoals dat we elke burger die een leefloon heeft, zullen wij die mensen gaan activeren. Nu, niet onbelangrijk natuurlijk, wanneer mensen hun werkloosheid verliezen, is dat we natuurlijk, als we die gegevens hebben, dat we eerst een VDAB-dossier gaan nakijken. Hè, om inderdaad te kijken of er nog rechten kunnen uitgeput worden, of dat die mensen eventueel in een bepaald traject zitten en dat wij die niet zelf moeten gaan begeleiden binnen onze activeringsdienst. Uiteraard hebben wij al heel lang een activeringsbeleid binnen de gemeente Mol. We hebben ook een sterk activeringsbeleid, waar dat we inderdaad personeelsleden... daarvoor vrijstellen om activeringstrajecten op te stellen. We hebben ook al jarenlang de dienst SRW, heel belangrijk daarin, is dat we mensen gaan screenen en kijken welke randvoorwaarden er nog moeten vervuld worden om tot activering te komen. Hè. Mogelijk kan dat een activeringsbeleid zijn waarin dat mensen moeten kinderopvang moeten hebben bijvoorbeeld, hè, maar ook richting een rijbewijs bemachtigen om inderdaad tot een duurzame activeringstraject te geraken. Je had ook nog gevraagd, inderdaad, wat zijn de cijfers? Momenteel hebben wij nu 5 aanvragen lopen. Dus dat is eigenlijk nog niet de grote toestroom dat we momenteel gehad hebben. Maar ik denk wel dat in de loop van de periode dat die toestroom wel gaat vergroten. In een totaal zouden wij ongeveer, denk ik, als we de cijfers van VVSG en van RV en van de VDAB kunnen bekijken, zouden wij ongeveer op een 300 mensen mogelijk kunnen aanmelden bij een welzijnsonthaal. Wat niet maakt natuurlijk dat die mensen ook automatisch recht hebben op een leefloon. Hè? Want dat moeten we natuurlijk bekijken. En alles is afhankelijk natuurlijk van het leefloon. En daaraan gekoppeld een GPMI, waarin dat we een activeringstraject gaan opstarten. Worden de werklozen geconsulteerd? Wij beschikken niet over die gegevens. Hè. Dus GDPR-gewijs is het enkel alleen RVA, VDAB en de vakbonden die dat die gegevens beschikken. Dus wij kunnen zelf geen mensen consulteren. Wat dat we wel gedaan hebben, we hebben wel een tijdje terug een communicatie uitgestuurd, waarin dat we inderdaad hebben gezegd van mensen, oké, jullie gaan een brief mogelijk ontvangen, wees welkom op het welzijnsonthaal. Dus dat hebben we wel proactief gedaan, maar wij kunnen geen mensen specifiek zelf consulteren om zich aan te melden bij een OCMW. Dus daarvan zijn we afhankelijk van de gegevens van VDAB en RVA en van de vakbonden. Uiteraard hebben wij zeer warme contacten ook met die partners. We hebben een tijdje geleden een netwerkmoment georganiseerd in het kader van de werkloosheid in de tijd. En daar was het inderdaad heel belangrijk dat wij mutualiteiten, de RVA en natuurlijk VDAB contacten hadden om goed af te spreken wie welke rol zou opnemen in dit traject. Is er een activeringstraject? Uiteraard is er een activeringstraject. En wanneer mensen inderdaad in een leefloon komen, krijgen zij inderdaad van ons een GPMI. Dat is er inderdaad op geënt om te zorgen dat mensen terug in de maatschappij zich integreren. Dus we hebben een stage-GPMI, maar ook inderdaad indiceringstrajecten voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Vrijwilligerswerk, artikel 60, ook artikel 60 binnen onze eigen organisatie. En in de toekomst zullen wij ook AMA-trajecten kunnen opstarten. Ondersteunende opleiding, uiteraard hebben we goede contacten met LIGO, waarin dat we inderdaad mensen kunnen begeleiden richting taalondersteuningen, maar ook richting andere opleidingen. Dan zoekt gemeente, de werkzoekende VDAB en lokale bedrijven naar oplossingen. Ja, we hebben inderdaad heel goede samenwerkingen, ook met private ondernemers zijn die er. En natuurlijk ook met de maatwerkbedrijven, dus daar hebben wij zeker goede contacten met elkaar om elkaar daarin te versterken. Maar ook Baldemore is natuurlijk niet onbelangrijk in dit geheel. We hebben een manager sociale economie. En zij bekijkt natuurlijk ook met ons samen met de activeringsmaatwerkers wat er natuurlijk nodig is in al die trajecten. Dan is er een scenario voor maatschappelijke activering van mensen die niet in het reguliere arbeidscircuit terechtkomen. We zijn er inderdaad van overtuigd dat er ook heel wat mensen zijn met een grote afstand richting inderdaad de reguliere arbeidsmarkt. Dus mensen die een bepaalde problematiek hebben, die zullen er zeker aankomen. Eerst en vooral is het inderdaad kijken of dat die mensen de juiste rechten uitputten, hè, want nu zaten die inderdaad altijd in de werkloosheid van de tijd, maar het zou mogelijk ook kunnen dat die mensen eventueel een FOD-uitkering nodig hebben. Waar dat niet nodig is, gaan we kijken of dat we die mensen alsnog kunnen geactiveerd krijgen. En inderdaad staat iedereen op een verschillende plaats in de ladder naar activering, dus mogelijk is dat eerst en vooral vrijwilligerswerk. En daar zijn die AMA-trajecten, waar ik daar juist al op verwees, dat is een Vlaamse maatregel waar dat we inderdaad ook gaan beroep op doen. Mensen die dat dan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, die kunnen dan toch hun werkloosheidsuitkering of een ander systeem van vergoeding kunnen blijven behouden, omdat ze toch geactiveerd zijn in de maatschappij. Dus dat is eigenlijk een Vlaamse maatregel, waar dat we als MOL ook mogelijk kunnen beroep op doen en waar dat we ook in die begeleidingen ook een soort van subsidiering kunnen doen. Want uiteraard zullen die mensen er ook gaan tussen zitten. Heel belangrijk daarin is dat we ondertussen natuurlijk ook heel goede relaties opgebouwd hebben met VVSG, want zij moeten natuurlijk ook al die signalen die we hier lokaal zien, inderdaad ook terugkoppelen, Vlaams en federaal, want we zijn natuurlijk als MOL niet alleen, we zijn natuurlijk met alle Vlaamse steden en gemeenten zitten we in hetzelfde schuitje wat dat betreft. En op Baldemore niveau hebben we ook een SharePoint opgestart, waarin dat we eigenlijk al de notas, maar ook alle stappen dat we ondernemen om elkaar daarin te onderbouwen en te versterken, kunnen we die SharePoint eigenlijk ook regionaal eigenlijk contacteren om elkaar in de activeringsbeleid ook mee te versterken. Ik denk dat dat zo wat een eerste terugkoppeling was, Koen.
Ja, Wendy, dank u wel voor uw antwoord. Ik vind een beetje, er gebeurt inderdaad wel wat, waarvoor dank, maar ik vind dat het een beetje niet proactief is. Het is, als ik vroeg naar de cijfers, zei je, tot nu toe hebben we 5 aanvragen gehad. Mm-hmm. Ik heb het eigenlijk, als ik de cijfers, over cijfers spreek, bedoel ik eigenlijk hoeveel mensen gaan in die situatie komen en kunnen we op die manier helpen. Mm-hmm. En nu is het een beetje, we wachten totdat ze komen en mm-hmm. dan zullen we zien of ze leefloon krijgen. Ook heel veel van de dingen die je opzomt zijn, vanaf het moment dat ze leefloon komen aanvragen, dan wordt er iets gestart. Maar ik heb zo eens overlopen wat er in andere gemeentes en steden gebeurt en zo. En dan zijn er heel veel mogelijkheden om dat heel proactief te doen. Om om echt effectief met die mensen. Ik bijvoorbeeld, er zijn. Ik weet niet, zitten we in Mol bij het lokale activeringsproject van Vlaanderen. Ja, daar zijn goede resultaten mee te behalen. Als ik het heb over die samenwerking tussen VDAB en de plaatselijke bedrijfswereld en zo, dan bedoel ik bijvoorbeeld Jobdagen, waar in sommige gemeenten zijn steden gebeurd en die blijkbaar ook heel succesvol zijn. Daar heb ik niet over een algemene jobdag, maar specifiek gericht op die een doelgroep, hè, waar je VDAB en bedrijven en die mensen samenbrengt. Blijkbaar, hè, dus het is aangetoond door andere gemeenten dat dat wel werkt. Er zijn bijvoorbeeld in sommige gemeenten lopen er echt persoonlijke traject, is er persoonlijke trajectbegeleiding via TOLCMW, dat die mensen dus vanaf het moment dat ze zich aandienen een persoonlijke trajectbegeleider krijgen, waarmee dat ze dan op zoek gaan naar een mogelijke oplossing voor hun situatie. Van die dingen heb ik eigenlijk weinig gehoord in uw uitleg. Dus het lijkt mij allemaal nogal afwachtend. Maar ik vind dat wij als gemeentebestuur daar proactief mogen zijn. He, dat is ook een deel van onze bevolking. Dat zijn de zwakkeren uit de maatschappij die we absoluut moeten helpen. Dat is ook de core business, vind ik, van de gemeente, om goed te zorgen voor de bewoners, vooral voor de zwakken. Mm-hmm. En dan vind ik dus dat je actief moet op zoek gaan en actief, zelfs als dat moeilijk is, die mensen gaan aanhalen en daarmee proberen een oplossing te zoeken. Ik weet dat er natuurlijk voor een stuk profitariaat is, dat is heel moeilijk mee te werken. Maar dat is zo'n beetje een algemeen beeld en dat mogen we zeker niet veralgemeen.
Zo zie ik het absoluut niet. En
dat zeg ik ook niet, maar ik weet dat sommige mensen, als je erover praat, komt het zo'n beetje over als van, ja, dat is een beetje moeite doen. Maar er zijn
ik kan
heel
me niet
veel
spreken over wat de andere mensen denken, maar ik zit hier om mezelf en mijn beleid te vertegenwoordigen en te verdedigen. En ik spreek absoluut niet van profetariaat. Ik spreek alleen van de cijfers waarvan dat wij weten dat mogelijk die mensen richting het welzijnsonthaal komen. Wat betreft dat proactieve, ja, het is wel dat het is, Koen. Wij zijn GDPR gebonden. Ik kan niet, ik heb daar ook geen persoonsgegevens van, hè, van die 300 mensen dat mogelijk zich gaan aanmelden bij een welzijnsonthaal, omdat ze een brief inderdaad krijgen van uw werkloosheid en de tijd zal geschorst worden. Ik heb daar geen persoonsgegevens van. Dus ik kan proactief die mensen nu niet aanschrijven.
Maar ik neem toch aan dat die mensen bekend zijn via VDAB?
Nee, maar ik kan in dat dossier van VDAB kan ik niet in. Zolang die mensen niet aangemeld zijn bij een OCMW.
Nee, maar dan kunnen we toch als gemeente bijvoorbeeld met de VDAB contact
opnemen. Maar dat hebben we zeker, dat hebben we ook juist ook aangemeld. Hè. Ja. We hebben heel goede contacten met VDAB. We hebben nog altijd een werkwinkel bij ons hier beneden aan het sociaal huis. Dus die contacten zijn er zeker en vast met VVSG. Maar ik kan nu, als ik proactief bij VDAB aan tafel gaan zitten en zeggen, oké, welke mensen gaan er nu in februari, in april en in juni bij ons terechtkomen? Dat gaat niet, dat kan GDPR-gewijs niet.
Ja.
Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, moesten we dat kunnen doen in heel veel andere situaties ook. Hè? Want nu is dat heel specifiek in de werkloosheid en de tijd. Maar het zou inderdaad heel goed zijn dat je proactief mensen al kunt aanschrijven. Maar dat gaat GDPR-gewijs niet.
Ja.
Wat dat wel zo is natuurlijk die samenwerkingsverbanden. Hè? Wat ik al daar straks op gezegd heb. We hebben al een netwerkmoment georganiseerd een aantal maanden geleden. Waarin dat we alle partners hier op ons grondgebied, ook politie was erbij, mutualiteiten waren daarbij, de VDAB was erbij, al de hulpkasten, dus eigenlijk iedereen aangesloten in het kader van die werkloosheid van de tijd, hebben wij inderdaad met al die hulpverleners eigenlijk in het werkveld samengezeten en zijn we ook specifiek rond dat thema aan de slag gegaan en zijn we gaan kijken wie gaat welke rol erin opnemen. Dus die warme contacten zijn er zeker, absoluut, die zijn er absoluut.
Ja.
Alleen in dat proactieve moet ik u teleurstellen en ik vind dat zelf ook vervelend, want zouden we natuurlijk heel veel problemen kunnen voorkomen, moest je al heel snel mensen kunnen contacteren.
Ja, maar met proactief bedoel ik meer dan gewoon die mensen opsporen, dat ook. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld met die jobdagen, dat is proactief. Hè? Mm-hmm. Dan kun je via de VDAB, RDA, via de bedrijfswereld en de gemeente zelf en het OCMW, kunnen zo'n dingen organiseren. Mm-hmm. In bijvoorbeeld Hasselt is dat een tijd geleden al gebeurd en dat is blijkbaar succesvol geweest. Mm-hmm. Maar dat is ook proactief. Hè?
Mm-hmm.
Dan weten die mensen ook van er gebeurt iets in de gemeente. Ik kan daar naartoe, ik heb daar rechtstreeks contact mee een eventuele werkgever, ik kan daar solliciteren.
Mm-hmm.
Dat is ook proactief. Hè?
Mm-hmm.
Ik vind dat wij als gemeente daar iets actiever kunnen in zijn.
Ja, maar die doen we zeker. Hè. We hebben sowieso ook al contacten met privé, maar ook met de maatwerkbedrijven, die zijn er sowieso, wat wij mensen ook al naartoe sturen. Dat doen we sowieso. Dus dat is er al, die contacten. Kunnen we dan nog verder in exploreren? Uiteraard. Hè, dus het activeringsbeleid zal de komende jaren zeker nog op de agenda blijven staan, want we zullen niet alle mensen binnen de 3 maanden kunnen activeren. Dus er zullen er inderdaad zijn die daar zeer ver van de arbeidsmarkt afstaan. Dat weten we sowieso, mensen met heel wat problemen. En inderdaad, dat lokaal activeringspact is er zeer belangrijk in. We hebben ook nog een aantal andere op Baldemore niveau activeringstrajecten die dat we vorige gemeenteraad hebben goedgekeurd. Die gaan ons allemaal moeten helpen om die mensen met een afstand, want dat zijn de moeilijke profielen uiteraard, om die mee te kunnen activeren of om hulpverlening op te starten. Want daar zal het waarschijnlijk eerst starten, denk ik, met die doelgroep. Maar sowieso denk ik, Koen, dat we daar nog de komende maanden nog heel wat kunnen over discussiëren. Dus al zeer bedankt voor de vraag. En ik hoop dat we de komende maanden inhoudelijk daar nog verder over kunnen constructief overleg over plegen.
Koen, ik wil misschien nog even meegeven. 20 mei dit jaar is de jobbeurs teruggepland, terug in een TISP. En vorig jaar zijn er meer dan 1000 bezoekers geweest. Vooral in de voormiddag studenten van de scholen die ook in de afstudeerrichting zitten, laatste jaar, en ik denk dat er meer dan 50 bedrijven aanwezig zijn, en er zijn ook met bussen vanuit de verschillende gemeentes, vanuit de sociale dienst en VDAB mensen naartoe gebracht. Dus dat is echt wel een heel groot succes, en we gaan er terug voor gaan.
Ik weet dat, Lief, en dat is inderdaad een goed initiatief, en dat zal zeker zijn resultaten ook hebben of zo, maar dat is nog altijd, de drempel voor daar naartoe te gaan is nog altijd veel hoger dan dat je een jobdag inricht die specifiek op die doelgroep gericht is. Er zullen veel mensen zijn die uit schaamte niet durven daar verschijnen, omdat daar ook nog andere mensen lopen. En als dat specifiek op die mensen gericht is, is dat veel drempelverlagender.
Maar die begeleiden dan echt mee, hè, met die mensen, en die worden dan ook in groep aangesproken, en ook een container die er staat voor vanuit de VDAB. Allee, er zijn echt wel heel specifieke acties rond, ook bij die mensen.
Goed. Okay. Dan komen we aan punt 22, dat betreft de woningen in het lokaal opvanginitiatief. Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is al een redelijk wat gemeente van alles te doen rond de LOW-woningen, om de aantrekking van de migratie af te remmen, is toch de redenering van de huidige federale regering. Gaat een nieuwe aanvraag voor LOW-woningen niet meer in rekening brengen of meer goedkeuren, waardoor eigenlijk al heel wat gemeenten beginnen met die woningen eigenlijk af te stoten. Nu vroeg ik me af, hoe zien wij dat in de gemeente Mol? Want we hebben er toch ook wel een paar. En is er eigenlijk een plan om wat er met die woningen gaat gebeuren? We weten dat de woonmarkt op dit moment heel erg verhit is. Je moet maar eens proberen om met een bescheiden budget een huurwoning of een huurappartement te vinden. Zijn daar ideeën om die woningen eventueel in te zetten als doorgangswoningen of als noodwoningen voor mensen die tijdelijk dak- en thuisloos worden of een acute situatie zitten waarin dat er geen woning gevonden kan worden?
Dank je, Thomas, voor de vraag. En het OCMW van Mol huurt inderdaad 7 woningen die nu ingezet worden als LOI-woningen. En inderdaad, het federaal regeerakkoord heeft opgenomen dat de opvang in de LOI-woningen zal stopgezet worden. Dus die subsidies zullen er niet meer zijn. En we gaan inderdaad kiezen voor die collectieve opvang, wanneer dat mensen een asielaanvraag indienen. En in dat kader hadden we inderdaad ook wel opgenomen dat wij geleidelijk aan een afbouwscenario zouden opstarten voor onze LOI-woningen. Momenteel zijn er al 3 woningen die daar eigenlijk door doorstroom naar private markt opgezegd zijn, die contracten. Nu verder gaan wij bekijken, Thomas, naar de toekomst toe. Welke woningen zijn eventueel geschikt om als doorgangswoning nog te fungeren? Want niet elke woning dat we in het verleden gehuurd hebben, zijn eigenlijk in dergelijke goede staat om het op te nemen in ons patrimonium. Dus daar gaan we met een technische dienst even kijken van welke woning voldoet daaraan. Ook van afstand, dicht bij scholen. Dus dat zijn ook allemaal factoren die meespelen om te kijken of we ze kunnen opnemen. Momenteel hebben we het idee dat wij 2 van die woningen zouden opnemen in onze doorgangswoningen. Dat is eigenlijk het plan, om te bekijken of dat die inderdaad te kunnen mee in opgenomen worden. Waarom willen we er niet meer doen? We zijn van het principe dat een doorgangswoning, dat nog altijd een tijdelijke maatregel moet zijn. Dus de bedoeling is van een doorgangswoning dat je inderdaad tijdelijk opvang kunt hebben en dat we dan een traject opstarten om te kunnen doorstromen naar de private markt. Inderdaad, die markt is zeer verhit, dus dat is niet zo gemakkelijk. Maar we hebben natuurlijk wel een expert daklozen en twee dakloze medewerkers. Daar hebben we dus eigenlijk deze legislatuur op ingezet om er specifiek begeleiding kunnen in op te starten. En dat werkt eigenlijk wel goed. We merken inderdaad dat door die rotaties, dus dat mensen eigenlijk ook niet op één honk kunnen blijven verplaatsen. En we verplaatsen die tussendoor. En dat maakt ook wel dat mensen wel wat een druk voelen van oei, ik moet hier zorgen dat ik hier toch wel zorg dat ik hier uitgeraak. Naast die doorgangswoning hebben we natuurlijk ook nog altijd de samenwerking op Egelsvenne. En waar we ook nog 5 woningen inhuren. En ja, we hebben de indruk dat we daar ook nog wel een tijdje eigenlijk woningen kunnen inhuren als doorgangswoningen. Dus dat is eigenlijk het plan dat we de komende jaren eigenlijk voor ogen hebben. En uiteraard, ja, het is zeer, zeer fluctuerend, hè. Dus we gaan een beetje moeten kijken van, gaat dat voldoen, gaat dat niet voldoen? Je mag geen aantrekkingspool zijn, want natuurlijk hoe meer doorgangswoningen dat je hebt, hoe meer mensen in dakloosheid dat je natuurlijk ook richting jouw eigen gemeente gaat doortrekken. Dus het is eigenlijk altijd zorgen dat we daar een goed evenwicht hebben, hè. Dat we voldoende personeel hebben om die mensen te begeleiden, maar inderdaad ook voldoende plaatsen om mensen inderdaad te kunnen begeleiden. Maar dat is eigenlijk een beetje het plan. Dus we zouden graag 2 woningen in de doorgangswoningen willen implementeren de komende jaren.
Ja, dank u wel. Ja, dat lijkt me in ieder geval een goede start. Ja, ik vind het altijd inderdaad een moeilijke discussie, hè, want het is inderdaad moeilijk soms om mensen uit huurwoningen te krijgen. Nu, ik denk dat het belangrijkste is daar dat mensen opvang hebben. Hè. Dus ik vind dat altijd een beetje een raar argument. Het is ook een beetje wat de federale regering doet. Hè. We willen geen aantrekkingspool zijn. Maar ik denk dat we toch moeten zien dat we mensen die, heel vaak gaat het ook over mensen met kinderen of alleenstaande, in echt heel schrijnende situaties, dat we zorgen dat die mensen een onderkomen hebben. Ik denk dat we ook moeten kijken naar meer creatieve oplossingen. Hè. Normaal gezien, zo'n doorgangswoning, hè, dat betaalt zichzelf redelijk terug. Hè, want ik denk dat de mensen er ook een vergoeding voor moeten betalen hè, per dag. En ik denk dat we daar moeten zien van, ja, wat zijn nu de aanvragen? Dat is een beetje wat jij zegt, hè, in de gaten houden, wat zijn de aanvragen die we krijgen? Wat is de noodzaak? Hè, want ik verwacht nu niet, en zeker niet met de verwachte economische recessie dat eraan komt, dat daar een... dat er op een keer die huurmarkt op een keer meer zuurstof gaat krijgen. Dus ik denk wel dat het interessant is om na te gaan van ja, is wat we hebben genoeg? En ja, waar ligt dan inderdaad het evenwichtspunt tussen voldoende en te veel? Hè? Maar dat gaat wel iets. Ik vind in ieder geval wel goed dat er al 2 woningen ingeschakeld worden. Maar ik denk dat we ook eens moeten kijken naar leegstaande panden. Hè? Soms ook renovaties die uitblijven. Waar eventueel deeltijdelijke oplossingen kunnen voorzien worden. Er zijn nog wel wat panden die dan leeg staan. Ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat we mensen niet op straat laten staan. Ik vind het een zeer goede aanzet, vandaar ook de vraag. Maar we zouden het ook graag mee opvolgen om te zien van, ja, hoe dat we daar verder mee omkomen.
Sowieso gaan we ook in het comité nog erover terugkoppelen, Thomas. Dus uw fractie zal er ook op de hoogte van houden. Maar uiteraard mogen jullie ook nog het hele verloop van de LOI zullen we ook nog terugkoppelen aan jullie, aan de raad. En mocht er nog vragen over zijn, ja, zeker welkom daarvoor. Hè.
Prima. Dat was punt 22. Dan 23 en 24 zou ik graag samen nemen. Het gaat over het strooien van fietspaden en het Malse strooibeleid. Eerst Paul en daarna Cindy.
Dank u, voorzitter. Het is de tweede keer in 20 jaar dat ik over het strooibeleid tussenkom. Ik heb er een zekere schroom voor, omdat ik weet hoeveel inspanningen dat daarvoor geleverd worden. Het is ondenkbaar werk en ik heb daar heel wat respect voor. Langs de andere kant moet ik toch wel zeggen dat, zeker met betrekking tot de fietspaden, ik de eerste werkweek van het jaar echt wel, dat het toen echt wel niet goed was. En ik denk dat we met evenveel inspanningen tot een beter resultaat kunnen komen. Want er was ook een correcte weersvoorspelling, hè, die eerste dagen van het jaar. We hadden met de Zilvermeercross al wat sneeuw gehad, maar op zaterdag 3 januari wisten we perfect wat er die week voor ons en wat er te verwachten was. Het ging sneeuwen, het ging ook 4-5 dagen een stuk, het ging tot vrijdag vriezen. Dus we wisten dat we er eigenlijk goed op tijd moesten bij zijn. daarom heb ik me eigenlijk zondag 4 januari ook redelijk geërgerd. Om 9 uur 's ochtends had het Vlaams Gewest de Turnhoutse baan al volledig vrijgemaakt, de fietspaden bedoel ik dan. Geschaafd, gepekeld, dus die waren in orde. Ik heb me toen redelijk geërgerd omdat ik toen heel weinig beweging zag vanuit de gemeente Mol. Ik heb in de namiddag rond een uur of 2, 3 een wagentje uit privé gezien op het Charles Coolspad. Maar in ieder geval, die zondagavond lag het er heel slecht bij op de fietspaden. En je weet dan, als je voor zo'n werkweek staat, en zeker voor een maandagochtend naar de scholieren toe, dat moeilijk wordt. Hè. Veel mensen beslissen dan om hun kinderen met een auto naar de school te doen, waardoor dat je ook in een chaos creëert op, rond die scholen. Nu, ik begrijp heel goed hè, dat er niet overal kan gestrooid worden, maar ik denk die verbindingen tussen de kernen van onze gehuchten enerzijds en anderzijds tussen de gehuchten en ons centrum, daar moeten we toch wel echt trachten die fietspaden vrij te houden. Dat is toch echt wel de core business van een gemeente om daar dan op die momenten voor te zorgen. En dat is eigenlijk pas gelukt tegen donderdag, vrijdag, op het moment dat eigenlijk de dooi is ingetreden. En de Fietselstraat is daar een beetje een symbool van, hè, omdat de Fietselstraat die loopt gewoon door, die kijkt niet naar de gemeentegrenzen en daar zeg je toch ook heel duidelijk dat bijvoorbeeld in Geel, in Olen, die Fietselstraat veel beter gedaan was als in Mol. Dat vind ik dan enorm jammer. Hè. We zeggen vaak, de fietser moet op de eerste plaats komen. Ik heb me die week toch vaak een derde rangsburger gevoeld. Dus wat ik vraag is eigenlijk een eerlijke evaluatie, zodat het de volgende keer beter is. Hè. Dus ik heb de vragen gesteld, wat met ons strooiplan, zitten die prioriteiten, zitten die juist, hebben we voldoende manschappen, hebben we voldoende middelen, komt die evaluatie er? Ik geef alle redenen plaats, maar er is één argument dat ik hier ooit al veel te vaak hoorde, dat is van, ja maar, er is te weinig passage en dan heeft strooien geen zin. Als iemand van de schepen dat antwoord hier wil geven, dan zou ik toch gewoon verwijzen naar de stad Geel, waar het wel veel beter was, en naar AWV, die er in Mol, op Mols grondgebied, op de meeste fietspaden wel ingeslaagd zijn, om die in orde te houden. Graag dus daar een evaluatie over.
Cindy? Ja, ik denk dat Paul hier alles gezegd heeft. Ik kan mij daar alleen maar bij aansluiten, maar ik denk dat we als gemeente ondertussen daar ook wel bewust van zijn dat dat inderdaad heel belangrijk is voor alle standgingen. De klachten die zijn binnengekomen, dat zullen jullie ook wel allemaal gezien hebben aan de hand van de foto's, dat inderdaad heel belangrijk is en dan vooral rond de verbindingswegen en de schoolomgevingen. Hè. Dus ja.
Frederik.
Ja, dankjewel voor die vragen. Ik denk dat die heel waardevol, dat dat ook terechte vragen zijn en uiteraard deel ik die bezorgdheid volkomen. Hè. En het inderdaad steken omdat er is te weinig passage is in dit geval is het ook niet correct, omdat het gaat over fietspaden. En fietspaden worden niet gestrooid met zout, maar met pekel. En daar heeft die passage in principe weinig mee van doen. Dat is bij zout dat telt. Ik denk sowieso, er staat een evaluatie gepland nu donderdag. We hebben die op het moment, we hebben eigenlijk een dikke week. Was het alle hens aan dek om te strooien, om de wegen vrij te houden, om de fietspaden vrij te houden. Waarbij dat we ook toch wel langer en harder dan dat we de afgelopen jaren gewoon zijn geweest, zijn we getroffen geweest. Maar dat mag geen uitvlucht zijn om het niet te goed te doen. Maar dat maakt het wel moeilijk. Er zijn daar een aantal dingen. Het feit dat het een weekend was in een vakantie. Maar ook dat, als het maandag terug school is, moeten die dingen open zijn. Dus dat deel ik volkomen. We hebben gewacht met die evaluatie totdat eigenlijk de storm, om het zo maar te zeggen, wat gaan liggen is. Het lukt niet om die deze week nog te doen, om die vorige week te doen, maar we gaan die dus deze week donderdag sowieso doen. Ik denk die evaluatie die heeft twee doelen. Eén, denk ik op korte termijn, stel dat er in februari of maart nog eens dit gebeurt. Dat kan, dat zou kunnen. Dan moeten we wel, dan moeten we klaar zijn. Dan moeten we ook kijken, we moeten nu evalueren. We hebben nu een hele zware winterprik gehad. Ja, wat hebben we gedaan? Wat hebben we niet gedaan? Wat moeten we anders doen? Wat moeten we beter doen? Qua inzet van mensen denk ik, dat Paul is er absoluut gelijk. En onze mensen hebben gedurende die dikke week, bijna 2 weken, het is gehad tot 300 per dag. Dag en nacht, dat zijn rondes van 4 uur, dat gaat over honderden kilometers dat die afleggen. Dus mijn mannenmacht is er aan gewerkt. Zout, pekel is allemaal gebruikt. Dus ik denk dat we moeten kijken, ja, op korte termijn, ja, hoe hebben we dat gedaan? Wat is daar gebeurd? Gewoon, eigenlijk nog eens echt gewoon van bij wijze van spreken, donderdagavond tot, het zal van eerst toen eerst gestopt, een donderdag erop denk ik. Nee, niet in donderdag erop, de week nadien tot woensdag of zo. Wat hebben we gedaan? Wat is er daar goed gegaan? Wat is daar misgegaan? Hoe komt het dat er bepaalde dingen niet aan orde waren? Het strooiplan op zich, is dat is gevolgd? Is dat strikt gevolgd misschien op sommige plekken? Moet dat aangepast worden? Hoe kunnen we dat beter doen? En ons materiaal, je kunt met drie dingen strooien, met droogzout, met natzout en met pekel. Is voor de fietspaden pekel het meest aangewezen product op het moment dat het zoveel sneeuwt en dat het bijsneeuwt? Want als het terug bijsneeuwt, ja, dan kunnen we terug van nul beginnen. Lukt dat? Lukt dat niet, moeten we daarin investeren. Hoe zorgen we ervoor dat we dat bij wijze van spreken dit jaar niet meer voor hebben? En dan denk ik twee aspecten, dus op lange termijn kijken. En dan komt dat materiaal ook bij kijken. Als dit de, over normen kunnen moeilijk nog spreken met wat betreft weer en klimaat. Maar wanneer alles extremer gaat worden, wat er de voorspellingen zijn, ja, hoe passen we ons daar dan ook op aan? In de zin van, ja, is het materiaal dat we nu hebben voldoet dat? Of moeten we daar toch andere dingen doen? Maar dat is op langere termijn, dan moeten we dan kijken. En zijn de technieken die we gebruiken de juiste? Ik laat mij vertellen, maar ik zal het donderdag zien op die evaluatie. Ja, dat, als het sneeuwt, is eigenlijk pekel niet het meest fijne ding om mee te werken. Je hebt een combinatie van alles nodig, maar als je preventief, je zet te vroeg, dan werkt het niet. Zet het te laat, ja, dan werkt het ook niet. En dus dat is een van de dingen die daar gebeurd is. Maar dan moeten we wel eens kijken, ja, hoe plannen we dan beter dat we wel op tijd zijn. Dus ja, ik denk... Dat ook, ja, we hebben al die opmerkingen gekregen, maar moesten er toch nog bepaalde zaken zijn die jullie echt heel na aan het hart liggen, waarvan je echt denkt, ja, dit heeft mij echt wel zwaar gechoqueerd, laat me die dan weten. Want donderdag zit ik effectief met al onze, met de diensten, samen met de mensen die erbij betrokken zijn, om te kijken dat we het beter kunnen doen. Ik denk, ja, heel veel was ook wel goed, hè. Laat ons ook wel wezen. In Mol waren ook wegen wel goed, waren bepaalde fietspaden wel goed. We hebben ook nadien een inhaalbeweging gedaan, zoals Paul ook aangeeft. Om het wel allemaal op punt te krijgen, maar natuurlijk is het veel beter als je dat van het begin zo hebt. Ik denk dat we misschien ook eens moeten kijken naar andere gemeentes. Hoe komt het dat het daar wel gelukt is? Niet? Hebben zij ander materiaal? Wat doen zij anders? Wat doen zij niet anders? En ik kan u wel verzekeren, er zijn gemeentes waar dat beter zal gegaan zijn. Er zijn ook gemeentes waar dat veel slechter is geweest. Die ken ik ook. Maar dus dat is geen zwart-wit verhaal. Maar dat daar een evaluatie zich opdringt, ja, ik denk wel dat iedereen zich daarvan bewust is. En we doen die ook gewoon nu, om nu ook meteen bij te kunnen sturen, nu alles nog vers in het geheugen ligt. En misschien ja, is dat dan, weet ik veel, te veel in detail. Maar op zich is dat niet slecht. Dat nu iedereen die er toen bij was dat weekend, dat die maar eens gewoon ja, aangeven hoe dat zij dat beleefd hebben, wat dat zij beter zouden doen, dan kunnen we er ook... Met die korte termijn inzichten kunnen we ook lange termijn beleid maken. Want het kan niet zo zijn, stel dat het nu 5 jaar niet sneeuwt, en binnen 5 jaar terug wel, dan ook dan moeten we er opnieuw staan. En dat doen we met procedures en met materiaal aan te kopen, dat het dan wel werkt. Dus heel erg bedankt voor jullie vragen. Ik deel absoluut jullie bezorgdheden. En donderdag wordt het geëvalueerd met het oog op het verbeteren van het strooibeleid in de toekomst.
Ja, ik kan alleen maar hopen dat alle vragen die je gesteld hebt, zijn de correcte vragen, maar dat die evaluatie ook echt in de diepte gaat gebeuren en heel grondig gaat gebeuren. Want ik denk effectief dat we... Ik vraag niet per se om meer middelen, ik vraag gewoon om een volledige, van nul een keer, een evaluatie. En ik denk dat er winsten te maken zijn, eventueel zelfs zonder centen uit te geven. Dus ik denk dat we dat echt in de diepte... moeten doen en ik zou ook wel heel graag daarvan op de hoogte gehouden worden. Misschien is het ook wel eens een thema om in een commissie even uit te lichten. Hè?
Met heel veel plezier. Want ik denk op zich, het strooibeleid, dat belangt ons allemaal aan. Dus ja, ik denk dat we die evaluatie moeten maken en misschien, we gaan er donderdag mee starten. Misschien blijkt donderdag ook van, ja kijk, we moeten toch nog andere aspecten. Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk het is vooral heel belangrijk dat het eigenlijk open, constructief gebeurt over iedereen heen. Om te kijken van ja, hoe kan het beter zijn? Hoe organiseren we ons daarop? En ik wil de directeur mag daar moeten leggen. Ja, op een commissie, als we daarmee klaar zijn, gerust daar feedback over komen geven. Dat is geen enkel probleem.
Dank u.
Ja, ik denk dat het misschien ook wel interessant is om dat aan de Molse burger te communiceren, die evaluatie. Hè, want... Ik denk dat er sommigen ook wel gepikeerd waren, dat er even de krant gepasseerd is, dat er van de Molse burger gevraagd wordt om de stoepen dan vrij te houden voor de woonst, omdat ze anders beboet kunnen worden. Ik vind dat terecht daar niet van, maar natuurlijk ketsen zij ze aan de bal terug van ja, maar ja, wij moeten dat doen en de wegen worden dan niet...
Maar nu, wat dat betreft, ben ik zelf, en ik denk mijn collega's ook, zijn we daar niet... Allee, er zijn geen vragen aan ons gesteld om dat artikel te schrijven, dus ik weet niet van waar dat komt.
Vooral duidelijkheid, dat is een mol niet, hè. Wij hebben dat niet een mol, hè. Dus er is geen gasverplichting om... En waarom niet? Omdat vroeger dat je merkte dat een aantal... Heel kranig.
Nee, maar ik zeg niet dat dat is, maar dat bestaat, dat passeert, dat is de krant wel degelijk gepasseerd. En ik had zoiets van, ja, het lijkt mij inderdaad sterk dat ze dat gaan toepassen. Ik denk dan dat eerder om de bewoner een beetje te triggeren. Maar,
Nee, het bestaat zelfs niet in onze gemeente, omdat we heel veel jaren geleden beslist hadden, omdat sommige mensen het eigenlijk gingen doen, uit burgerzin, maar dat ze bijna... Mm-hmm. Ja, dat je bijna een aantal heupfracturen extra had bij het ziekenhuis, en dat vaak ook de mensen die er het minst toe in staat waren, dat echt nog als een absolute burgerzin zagen.
Ja, ja, maar dat...
Dus ja, dat in ieder geval niet. Maar allee, ik denk dat het op zich heel duidelijk was, een heel grondige analyse. We hebben heel veel inzet, we hebben heel veel medewerkers, ook een heel groot grondgebied. Ja, iedereen heeft denk ik ogen en oren gehad en dat is de taak van ons allemaal. Ook alle zaken die ik doorgekregen heb ik ook doorgestuurd. Ze moeten maar eens gaan analyseren. Werkt misschien zout op fietspaden? Ik weet het niet, ik moet het hier niet doen, maar ze moeten daar maar eens eerlijk proberen te bekijken. En ga ook maar eens een geel luisteren als het daar beter was. Nu, ik zat op een gegeven moment maandag met de burgemeester van Geel en zei van ja, bij ons liggen de straten heel goed open en dinsdagochtend hadden we vergadering in Geel. En toen had het wel juist gesneeuwd en ja, was hem wel een half uur later. Dus ja, je kunt niet elke moment van de dag, maar ik herken wel, als je het begin mist om een of andere reden, dan wordt het een hele moeilijke. Dus in het begin moet je er echt boenk op zetten eigenlijk. En dat zou in deze denk ik wel eens een stukje kunnen gemankeerd zijn. En dan is het ja, inlopen en dat is heel moeilijk, want dan is het al wat aangereden, dat wordt al wat... eisen en zo, en dan is het veel moeilijker om het weg te krijgen, maar we gaan zeer veel aandacht aan die evaluatie besteden, en we gaan nu ook laten terugkoppelen op een raadscommissie, dat iedereen ook nog zijn eigen insteken kan meegeven. Ik ben ook bij een aantal wegen gepasseerd, dat je misschien nadien denkt van, ja, zou je toch toekomstgericht in het strooiplan misschien wel prioritair, want soms zijn sommige wegen toch wel serieuze verbindingswegen. Maar goed, in het verleden is de analyse alles gemaakt, je moet dat ook niet lichtzinnig doen. Ik heb de kilometers gezien, dat gaat echt over ja, wegen per dag die gereden waren. Ik denk ik een 300, 350 kilometer, een aantal keren. Fietspaden meer dan 100 kilometer. Maar goed, een burger verwacht inderdaad dat je het zeker op die hoofdassen tussen de verschillende dorpen en zeker voor een fietser die heeft maar twee wielen, is nog veel moeilijker om. Allee, ja, dat is nog een ander fenomeen dan wagens. Maar we gaan ermee aan de slag, houden we jullie op de hoogte.
Bij deze voldoende. Dank u wel. Dan kom ik aan punt 25. Komt ook van Cindy. De Molse toeristenbelasting. Ja, dank u voorzitter. Ja, we hebben het tijdens de meerjarenplanning reeds aangehaald dat we het erover vinden dat de toeristenbelasting met 50% omhoog zou gaan. Nu, wij denken en ja, spreken dan vooral in naam van de logiesverstrekkers. Dat zij vinden dat dit de lokale economie ook geen deugd zal doen, omdat ja, een toerist die gaat voor een overnachting, die doet sowieso ook een restaurantbezoek, die gaat dus winkelen. Dus ja, zij zien dat dus helemaal niet zitten en ja, het is gewoon veel te hoog. Er werd ondertussen ook een vergelijk gemaakt met Lommel. De toeristenbelasting van Lommel. Ja, wij vragen ons eigenlijk ook af waarom precies met Lommel en waarom niet bijvoorbeeld met Geel of Turnhout, Herentals of zelfs onze buurtgemeente.
Oké, dankjewel voor uw vraag. Ik ga er uiteraard heel uitvoerig op antwoorden. Ja, ik kan daar langs de ene kant kort in zijn. Waarom hebben wij onze benchmark vooral op Lommel gericht? Ja, omdat wij een zeer gelijkaardig toeristisch profiel hebben. En nu ga ik daar een beetje sterker op ingaan waarom dat wij eigenlijk een gelijkaardig toeristisch profiel hebben. Als je gaat kijken naar het aantal toeristenovernachtingen, zit Mol in de top 10 in Vlaanderen. Wij moeten enkel een heel aantal kustgemeenten, de stad Antwerpen en de stad Gent voor ons, en Lommel trouwens, voor ons laten. Lommel staat 1 of 2 plaatsen hoger in die ranking. Wij staan op plaats 9 de vorige keer. Dus daarin zie je al dat wij qua toeristische overnachtingen wel wat te bieden hebben. Als je gaat kijken naar wat zo heel mooi heet, de toeristische intensiteit, dat is een maatstaf voor de druk van het toerisme op een gebied, meestal uitgedrukt als het gemiddeld aantal toeristische overnachtingen per 100 inwoners per dag, dan geeft dat een indicatie van hoe druk een bestemming is in verhouding tot de lokale bevolking. En dan ga je kunnen kijken of dat een positieve of een negatief effect heeft op uw gemeente. Positief is uiteraard het economisch aspect wat je zelf hebt aangehaald. Maar een heel aantal toeristische overnachtingen zorgt er natuurlijk ook voor dat je meer afval hebt, meer reiniging hebt, meer signalisatie moet plaatsen, een grotere mobiliteitsdruk en dat je eigenlijk ook als gemeente meer moet aan onderhoud doen. Dus eigenlijk zijn er ook wel meer kosten aan verbonden als gemeente. Als we dat gaan bekijken voor de gemeente die u net heeft aangehaald. Ik lees trouwens in het rapport, het is een Vlaams rapport. Van Toerisme Vlaanderen natuurlijk, waar dat wordt in aangehaald, staat er bijvoorbeeld bij dat een 2,62 op de schaal van die toeristische intensiteit, dat eigenlijk vanaf dan een verhoogd risico vormt of dat je dan heel goed gaat moeten bekijken wat die druk van die toerist op uw gemeente juist is en hoe dat je daarmee moet omgaan. Als we dat gaan bekijken voor Meerhout, zit Meerhout op 0,2. Turnhout op 0,68, Herentals op 0,67, dus allemaal onder die 2, zoveel. En dan komt Mol 6,23 en Lommel 8,02. Dus als we daar gaan kijken naar de gemeente die u aanhaalt en gewoon met dat ene getalletje alles gaan bekijken hoe het zit met de druk van de toerist op onze gemeente, dan zie je al dat we daarin, als we kijken naar Lommel, zeker niks raars gaan doen. Daarnaast... ik heb net al gezegd dat wij een gelijkaardig toeristisch profiel hebben. Wij, zowel Lommel als onszelf, gaan ons profileren op het water, op zand en op de natuur. We hebben alle twee heel grote verblijfsaccommodaties, toeristische parken, swimparks, centerparks in Lommel, Vossemeren. Daarin zijn we ook heel gelijkaardig. We profileren ons ook, we positioneren ook onszelf op die zaken. Mol profileert zich als meren- en strandbestemming met onze plassen en onze recreatiedomeinen. En Lommel heeft een grote aantrek met de Lommelse Sahara, een zeer bekend zandlandschap, wat van hun ook een natuuricoon maakt. Dus qua branding en positionering zitten we daar ook zeer gelijkaardig. We hebben dan ook een zeer goed uitgebouwde toeristische dienst, waarin dat we heel wat expertise hebben zitten, waarin dat we ook een heel aantal zeer relevante toeristische producten ontwikkelen. Ik heb ze vorige maand ook heel uitgebreid, denk ik, aangehaald. Dus we gaan kijken naar onze grote logiesclusters, een hogere piekbelasting, meer infrastructuurgebruik, meer onderhoud en reiniging en een grotere nood aan toezicht en signalisatie. We moeten af en toe ook eens een interventie doen op de parken. We moeten onze veldwachter ook naar daar sturen om een aantal zaken daar te gaan bekijken. Rond bijvoorbeeld de put van Rauw. Wij zijn een gemeente met een... dat dan zo mooi heet, met een hoog intensiteitssegment, een veel hogere toeristische draagkracht dan vele andere gemeenten in de regio. Meer bezoekers per inwoner, sowieso. En de gemeente Balen en Geel zitten bijvoorbeeld duidelijk in een lager segment. Ze hebben ook een aantal minder grote toeristische troeven om te kunnen uitspelen. We hebben heel veel geluk dat wij al die meren hebben. We hebben heel veel geluk dat we heel veel natuur hebben, heel veel wandelpaden hebben, heel veel fietspaden hebben, dat de mensen echt naar hier kunnen komen om die zaken te gaan beleven. We hebben daarin een bovenlokale uitstraling, een bovenregionale uitstraling, terwijl dat een Meerhout en een Malen eerder een regionale uitstraling hebben en een toerisme daarop kunnen enten. Dus daarom zijn ze net iets minder geschikt als maatstaf om te gaan bekijken. Er zijn vier zaken die daar heel belangrijk zijn. We hebben een gelijkaardig toeristisch profiel met Lommel. We hebben een schaal van verblijfstoerisme dat heel gelijkaardig is. Wij zitten net onder het miljoen toeristische overnachtingen per jaar. Lommel zit er net boven. Dus dat is heel belangrijk. Onze toeristische intensiteit en draagkracht richt heel gelijkaardig. En we hebben eigenlijk ook een logistructuur die heel gelijkaardig is met grote campings en vakantieparken. Dus dat is eigenlijk het gegeven waarom dat we ons met Lommel zouden kunnen vergelijken. Er is ook nog wel een verschil in financiering. Daar waar dat Lommel in Limburg ligt. En Limburg voor zijn toeristische ontwikkeling ook nog wel kan rekenen op centen vanuit de provincie. Is dat in de provincie Antwerpen net iets minder. Limburg heeft nog wat centen van de reconversiemiddelen van de sluiting van de mijnen. Dat ze ook heel bewust investeren in het toerisme daar. Grote projecten die dat daar... die ik daar kan in aanhalen zijn bijvoorbeeld fietsen door de bomen, fietsen door het water, fietsen tussen de terrils. Allemaal heel mooie projecten die voor een heel groot stuk vanuit de provincie worden mee gefinancierd. Dat hebben wij in de provincie Antwerpen jammer genoeg net iets minder. Dus wij moeten ook wel zien dat als wij eenzelfde niveau willen aanhouden, dat wij onze financiering van onze toeristische middelen natuurlijk ook wel op peil houden, zodat we ons natuurlijk nog wel met onze voet naast de lommel kunnen zetten. Wij moeten daarmee kunnen wedijveren, want we hebben net dezelfde selling points qua beleving als Lommel. Dus we moeten daar zelf in meer eigen middelen in investeren. Dus dat is eigenlijk in het kort waarom dat we eigenlijk daarin ons vergelijken met Lommel en niet met die andere steden en gemeenten. We hebben dat uiteraard wel gedaan, maar dat is net iets minder relevant. Nu, als we gaan kijken naar het feit van prijzen bij onszelf uit de markt, dan denk ik dat niet. Want als we gaan kijken, vorige keer ben ik niet op de cijfers van Lommel kunnen ingaan, omdat het reglement in Lommel op dat moment nog niet gestemd was. Een gemeenteraad was 1 of 2 dagen later. Maar als we nu gaan kijken naar het reglement dat er in Lommel gestemd is, denk ik dat wij de vergelijking met Lommel zeker kunnen doorstaan en dat we ons eigenlijk zeker niet uit de markt prijzen. In het nieuwe reglement van Lommel, en als we dat gaan vergelijken met Mol, zijn wij duurder als het gaat over tentenplaatsen, toeristische kampeerplaatsen. Dan vragen wij €150 per jaar en Lommel vraagt daarin €50. We zijn gelijkaardig als het gaat over seizoensplaatsen, kamperplaatsen, daarin vragen we beide €50. Maar als we dan gaan kijken, en dat is het grote verschil nu in het nieuwe reglement met Lommel, dat is dat wij ook gaan belasten op kamergerelateerde logies. We hebben een vast tarief van €175 per kamer en Lommel rekent daar €300 per slaapplaats. Dus als je gaat rekenen dat er in een kamer waarschijnlijk 2 slaapplaatsen zijn, vraagt Lommel €600 voor diezelfde kamer waarin wij €175 gaan vragen. Als je gaat kijken naar een vakantiewoning met 6 slaapplaatsen, in ons reglement zal de toeristische logieverstrekker daarin €600 belasting moeten betalen. In Lommel is dat €300 per slaapplaats. €300 maal die 6 slaapplaatsen in een vakantiewoning tot 6 personen geeft €1800. Dus je ziet dat we daarin eigenlijk die vergelijking best kunnen doorstaan en dat we ons daarin zeker niet uit de markt plaatsen. Als we gaan kijken naar onze grote vakantieparken, zien we daar ook dat Lommel daarin in een duurder segment zit dan Mol. Wij vragen €800. Voor chalets en bungalows in vakantieparken. Lommel vraagt daar tussen de €1200 en de €1800. Dus ook daarin denk ik dat wij die vergelijking met Lommel zeker kunnen doorstaan. Dus, slotsom, waarom vergelijken wij ons met Lommel? Omdat wij een zeer gelijkaardig toeristisch profiel hebben. We hebben een zeer gelijkaardig aantal toeristische overnachtingen en een zeer gelijkaardig verblijfsaccommodatie. Waarom vergelijken wij ons niet met de andere steden en gemeenten die u daar straks heeft opgenoemd? Omdat die gewoon een heel compleet ander toeristisch profiel hebben en ja, dat die vergelijkingsbasis daarin gewoon veel minder opgaat.
Ja, ik vind die vergelijking met Lommel, ik vind dat alleen opgaat omdat wij zowel als Lommel die vakantieparken hebben en die andere gemeenten misschien niet. Maar als we dan gaan spreken over de kleine zelfstandigen, en dan heb ik het over al de B&B's, die zijn wel te vergelijken met al die andere gemeenten. En als ik dan als toerist een bezoek inplan om te genieten van de recreatie van Mol, dan ga ik wel de prijzen gaan vergelijken en dan ga ik naar B&B's gaan in de omliggende gemeentes.
Dat zou kunnen, dat is natuurlijk, elke toerist is natuurlijk anders, maar er zijn sowieso ook toeristen die gaan zo dicht mogelijk bij de
plaats willen gaan logeren. Ja, het enige vergelijk dat ik hier zie met Lommel is dus de vakantieparken. Dat is het enige vergelijk dat ik hier zie. En je spreekt dan over €175 hier in Mol per kamer. Hè?
Klopt.
En Lommel 300...
Per slaapplaats. Daar reken dus
per slaapplaats. We kunnen ook dat vergelijk maken met Turnhout dan, hè? Of met Geel, die zitten aan €90 per...
Ja, dat klopt, maar ze hebben compleet niet die uitgebouwde toeristische dienst. Ze hebben niet die toeristische producten dat wij wel tentoon kunnen spreiden. Dus,
ik denk niet dat we dat graag gaan horen. Maar...
Dat is wel zo. Dat is gewoon zo. Ja, als we het vergelijken met Meerhout bijvoorbeeld, wij hebben een zeer uitgebreide toeristendienst die dat effectief alleen bezig zijn met ons toeristisch beleid, het maken van toeristische producten en het zorgen dat wij ons in het toeristisch landschap als een zeer, zeer goede partner kunnen voorplaatsen. In Meerhout is er zelfs niemand die apart toerisme in zijn portefeuille heeft. Daar is dat iemand die dat een grote scala aan alle vrije tijdsmogelijkheden onder zich heeft.
Ja, maar ik ga ook niet zeggen dat we dat ook niet vergelijken met Meerhout, want dat klopt, daar ga ik volledig mee akkoord, maar ik vind wel dat we ons kunnen vergelijken met, zoals ik net zei, met Turnhout, met Geel.
Waarin dat er ook een ander niveau van investering in het toeristisch gegeven ligt natuurlijk. Hè.
Ja. Nog een vraagje. Ik vernam van de logiesverstrekkers, de Molsen alleszins, dat ze graag een samenkomst zouden...
Is er zijn er twee die dat een afspraak hebben over 2 weken, denk ik.
Oké. Goed. Dank u.
Dank u wel, Cindy. En dank u wel. Dan rest mij nog punt 20. En daarvoor moet ik vragen om iedereen die niet gemeenteraadslid is, om de zaal te verlaten. Want dat is een punt onder de gesloten zitting. Mag ik vragen aan de laatste om de deur achter zich dicht te trekken?